Gemeente, de schriftlezing voor deze eerste Adventszondag, deze morgen, is uit Jesaja 8 en 9. Jesaja 8, vers 23 tot en met 9, vers 6, is de lezing van Gods woord.
Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft. Maar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last zal de stok aan de schouders en de staf van degene die hen dreef, gij hebt verbroken, gelijk in dagen van de Midianieten. Toen de ganse strijd degene die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonder, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. De grootheid deze heerschappij en de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van de Heere der Scharen zal zulks doen.
De tekst voor de prediking straks, gemeente, is uit Jesaja 9, het vijfde vers. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Gemeente, het is een bekende tekst die de tekst is voor de prediking van deze morgen, dat een kind is geboren en dat dat kind zulke bijzondere namen zal hebben. Eerste zondag van de Advent. We verwachten degene die komen zou. Advent wil spreken van de komst van de koning der koningen. Dat hij geboren zou worden. Het is nu al meer dan 2000 jaar geleden. En als Jesaja die tekst schrijft, gemeente, dan is dat nog 700 jaar daarvoor. En toch, als je die woorden goed bekijkt, dan kun je misschien wel zeggen van, dat is toch wel heel bijzonder verwoord. Want hij zegt niet een kind zal geboren worden, maar een kind is geboren. Wonderlijk spreken. Hij zegt niet we mogen verwachten hem die hopelijk zal geboren worden, maar hij is al geboren. Het is een bijzondere manier vanuit het Hebreeuws van spreken. In de toekomst. Van wat eens gaat komen, alsof het al gebeurd is. De meest krachtige en zekere manier van verwoorden dat het zeker en gewis zal gaan gebeuren. Dit. De komst van de Heere Jezus. Jesaja kondigt hem aan. Als het geboren kind. Twee gedachten. Hij is het kind van het wonder. En hij is het kind dat koning zal zijn. Jesaja kondigt de komst van de Heere Jezus aan als het geboren kind Kind van het wonder. Kind dat koning zal zijn. Bijzonder spreken. Dat hij het zegt in de verleden tijd. Als de Hebreeuwse manier van de meest grote zekerheid. Al zou het nog even duren. Maar ook een bijzonder spreken op het moment dan wanneer Jesaja die woorden aan het volk bekend maakt. Dat moment is het nog voor de ballingschap. Voordat het tienstammenrijk Israël weggevoerd zal worden naar Assyrië. En een tijdje later, ook dat nog voor dat moment dat het tweestammenrijk Juda weggevoerd zal worden naar Babel. Het gedeelte dat we gelezen hebben en ook dat laatste vers van hoofdstuk 8 heeft daar betrekking op. Koning Tiglat-Pileser van Assyrië zal Israël innemen en het grootste deel van de bevolking wegvoeren. Het land zal duister zijn. De mensen die hier nog blijven wonen, zullen in het donker verkeren. En onwillekeurig denken we aan Oekraïne. Hoeveel mensen zijn daar niet uit gedeporteerd? En wat is er in het afgelopen jaar niet ontzaglijk veel gebeurd. En wat weet de vijand toch steeds gemene manieren te bedenken. Om wapens in te zetten. Al is het wapen van de kou en van de duisternis. Gemeente, wat mogen we een zegeningen van de Heere ontvangen. Ziet u dat ook al meer en meer als u er iets van ziet. Op het nieuws en in de kranten van leest. Wat een zegeningen. Jongelui, we hebben het echt ontzettend goed hoor. Ja, we hebben allerlei zorgen. Ook economisch. Ook hier op het dorp. We hebben allerlei zorgen, maar toch in vergelijking daarmee. Laten we de Heere veel danken. En hem aanroepen voor uitkomst. En ook dat hij denkt aan degene die daar ook zijn naam beleiden, zowel als ook in Rusland. Het land zal duister zijn, zegt Jesaja. En de mensen die er nog blijven, daar in het noorden van Israël, het zal leeg zijn, het zal duister zijn. En er worden in hoofdstuk 8 twee stammen genoemd, Zebulon en Naftali, die in het bijzonder hun gebied lag in het noorden van Israël in het tienstammenrijk. En ook wordt de nieuwtestamentische naam van dat gebied genoemd Galilea. Het Galilea der heidenen. Een streek die in het duister, in het donker ligt. En daar is nu juist het licht der wereld. Met zijn werk begonnen, geboren in Judea, Bethlehem. Maar hij zal beginnen te werken in de omgeving of in het dorp zelf, Nazareth, waar hij gewoond heeft dan. Daar zal hij het bekend maken, dat op hem de geest des Heren, Heren rust. En dat dat nu vervuld is. Hij is gekomen om te verlossen uit de duisternis en uit de schaduw des doods. Een bijzondere verlosser. Een verlosser die als kind wordt aangeduid. Een wonder. Een mensenkind. Die verlost niet door geweld, niet door kracht, maar door de werking van zijn geest. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Is, terwijl het nog bijna 3000 jaren zou duren. Toch, Jesaja weet het, Heere, Heere, vervult zijn woord. Het is al een feit, het is geboren. Dit kind komt dit kind, niets zal de Heere weerhouden om dat kind te geven. Het is gegeven. Zelf zal dit kind later zeggen dat hij inderdaad gegeven is. Dat hij gezonden is van de Vader. Het evangelie van Johannes, kun je dat heel wat keren lezen. Johannes' evangelie, ook bekend in verband met de geboorte en met de zending van de Zoon uit de hemel. Johannes 3, vers 6. En ieder die in hem gelooft. Maar ook het verdere spreken in het evangelie van Johannes. Als de Zoon des mensen zich bekend maakt. Niet in de eerste plaats direct als de Zoon van God. Dat zal hij belijden dan wanneer hij met zijn lijden, met het lijden wordt geconfronteerd en voor Caiaphas staat. Van meet af aan heeft hij zichzelf bekend gemaakt als mensenzoon. Zoon des mensen. Hij is een echt mens. Volledig mens. En tegelijkertijd ook van God gezonden. De Zoon van God. Mensenkind. Dat ons mensen alles gelijk is geworden. Behalve dan dat hij zonde deed. De Verlosser is een kind. Die net als alle andere kinderen ter wereld komt. Ja, in bijzondere armelijke omstandigheden. Maar wel echt mens. Van het begin van het mens zijn. Zal Jezus het leven leven, net als ons mensen, tot aan ja, het einde toe, maar wel op een heel bijzondere wijze. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, als mens. En tegelijkertijd bleef hij ook God. Vaak was het niet aan hem te zien. Maar hij was het wel. Gegeven van de Vader. Gegeven om ons mensen kennis van de zaligheid te geven. Gegeven om te leren als profeet. Om te onderwijzen, om bekend te maken wie wij mensen zijn, om bekend te maken wie God de Vader is. Gegeven om koninklijke wonderen te doen. Gegeven om priesterlijk bewogen met mensen zijn taken te verrichten. Gegeven om te sterven op aarde. Om te doen wat bij God te doen is. Om mensen de zaligheid te geven. Om, zoals Jesaja zegt in het hoofdstuk van de man van smart in Jesaja 53. Om een schuldoffer te zijn. Om verzoening te verrichten. Omdat anders geen mensen zalig kunnen worden. Een kind is ons geboren. Wat ligt er in die woorden veel gemeend? Een zoon is ons gegeven. Het is toch altijd een wonder als er een kind geboren wordt. Ja, dat zeggen ook mensen die nergens aan doen. Dat zeggen ook mensen die totaal seculier zijn. Die nooit in een kerk komen. En die geloven dat het menselijke leven wel waarde heeft. In zoverre het, ja, het allemaal goed gaat. Wat een wonder. Een kindje. En het wordt bekeken. En er wordt gezegd, kijk toch eens, hoe is het mogelijk? Die kleine vingertjes. Die kleine teentjes. Hoe is het mogelijk? Ja, biologisch, ze weten het. Maar toch, een wonder. Dat eerste geluid. Ja, het leeft. Een kind, een wonder. Hoeveel te meer, gemeente, dit kind dat van de Vader gegeven is en dat door de Heilige Geest in de schoot van Maria verwekt zal worden, niet uit de man, maar uit God geboren. Een wonder, gegeven om te leven, niet in uiterst comfortabele omstandigheden. Gegeven om te komen tot een volk dat in duisternis zit. Gegeven om de werken van de duisternis te verbreken. En om de ogen te openen van de blinden die niet zien. Licht, teken van leven, duisternis. Teken van dood en angst. Hij is gekomen om dode zondaren levend te maken. En om ze te doen wandelen in zijn licht, zo zegt hij het toch zelf ook. Die mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. Maar zal het licht van het leven zien. Geroepen ook. Om in het licht te wandelen. En om lichtdrager te zijn. Dit kind. Is het ook voor u. Voor jou geboren. Aan u. Aan jou. Gegeven. Ja, zeker in algemene zin kan het gezegd worden dat dit kind, deze zoon, gegeven is aan het hele volk van Israël. Maar we lezen ook in Johannes 1 dat hij gekomen is tot het zijne, maar dat de zijne hem niet hebben aangenomen. En wat een confrontatie zullen er zijn, juist met de geestelijke leidslieden. We kunnen er breed van lezen in het evangelie van Johannes. Hij is gekomen tot Nazareth, maar daar hebben ze hem niet willen aanvaarden. Bij zijn eerste prediking al werd hij uitgestoten uit de plaats, uit de synagoge. Mensen hebben van nature de duisternis liever dan het licht. Daar getuigt de schrift toch van. Heb je het in je leven ook ervaren? Als je de werken van de duisternis wel lief hebt. Dat daar veel aan te beleven is. Dat dat je een kick kan geven. Maar dat heb je ook gezien. De onmogelijkheid bij jezelf om je er van los te maken. Dat je geholpen moet worden. Hier is de helper, gemeente. Hier is de redder uit de duisternis. En van de schaduw des doods. Duisternis. Het beeld van de zonde. De praktijk van de zonde. Als je in de duisternis doet. Wanneer gaan de dieven op pad? Ja, ook wel overdag. Maar van ouds toch het meest in het donker. Ze haten het licht. Toch? Ja, veelal wel. Stiekem. Moet niet gezien worden. Ze willen niet gepakt worden. In het donker. Donker, duisternis, gemeente, is ook een beeld van de onwetendheid. We hebben navigatie en we hebben Google Maps enzovoort. Maar als je dat niet zou hebben, en je komt in een vreemde plaats en je moet ergens zijn, en het is donker, of net als in Oekraïne, als het echt donker is. Al de elektriciteit is uitgevallen. En je moet dan in een vreemde plaats zijn, naar een bepaald adres gaat. Dan weet je echt de weg niet en dan kom je er niet. Je weet het niet. Duisternis is in de schriftgemeente ook het beeld van onwetendheid. Je ziet het niet. Soms geen hand voor je ogen. Laat staan dat je weet wanneer je een bocht naar rechts of naar links moet nemen. Kan het geestelijk ook zo zijn? Als je je afvraagt, hoe kan ik nou een ware gelovige worden? Hoe kan ik nou echt bekeerd zijn? Hoe kan ik nou weten een kind van God te zijn? En dat ik niet hoef te vrezen als de schaduw van de dood over mijn leven komt. De personen die genoemd zijn, die getuigen ervan. Dat kan als je oud bent. Maar dat kan ook als je nog maar heel jong bent. En vallen de schaduwen van de dood van tijd tot tijd niet op een ieder van ons? Ook als een geliefd familielid ernstig ziek is? Of komt te overlijden? En is het dan niet de roepstem en de vraag aan u, aan jou? Als jou dat nou zou treffen, zou je dan op een geruste wijze de weg naar het ziekenhuis kunnen meemaken? En mag je je dan toeverlaten aan je Heere en je God? Of is Hij dat niet van je? Houd je je leven nog voor jezelf? Is dit kind je lief geworden? Dat kind dat geboren is. Ja, is. Nu 2000 jaar geleden. Ja, maar vanaf de tijd van Jesaja voor nog 2700 jaar zou het duren. Dit kind is geboren en toen het geboren is nadien heeft men daar de jaartelling daar afgestemd. Dit kind is geboren. Ook voor u, voor jou. Het is ons ten goede, zegt Maarten Luther. Voor zichzelf was het niet nodig dat hij geboren zou worden. Maar ons ten goede. Daar zijn wij mee gediend. Want het is alles tot ons heil en onze zaligheid. Maar dat woordje ons vereist wel een vast geloof. Al zou dit kind immers 1000 maal geboren zijn. En nog eens 1000 maal. En het was toch niet voor ons geboren. En ons eigendom geworden. Dan waren we daarmee nog niet geholpen. Dan waren we nog in de duisternis en nog in het donker. En dan hadden we de schaduw van de dood nog zeer te vrezen. Dat persoonlijke gemeente. En moeder Maria van zou zingen. Mijn zaligmaker. Het kind is een wonder. Dit kind, dat koning zal zijn, de tweede gedachte. We lezen in de tekst, de heerschappij zal op zijn schouder zijn. Als een teken dat hij koning is. De heerschappij is op zijn schouder. Die is daarop gelegd. En die schouders die kunnen dat dragen. Heerlijke namen worden hem gegeven, gemeente. Dat kind is geboren om koning te zijn. En die taken die zal hij verrichten. Regeren, heersen. Wetten geven. Recht spreken. Oordelen. Geboren om te heersen. Heerschappij te voeren, wil dat zeggen. En dat woordje heerschappij, lees je ook het woordje heer, heren. En dat deed me denken aan de tijd van de middeleeuwen. Toen had je heren en horigen. Toen had je een sterke scheiding van lagen mensen, als het ware, in de maatschappij. De kasteelheren, die hadden veel macht. Maar degenen die onder hen stonden, de horigen, die hadden weinig macht. Goede kasteelheren zorgden goed voor de mensen die op zijn gebied woonden. In het kasteel of in de wijde omtrek daarheen, dat zijn grond was. Als ze in gevaar waren, dan trok hij uit het kasteel met zijn leger en dan versloeg hij de vijanden. Hij beschermde hen die voor hem werkten en die de oogst, de opbrengst van de landbouw aan de kasteelheer gaven, maar ook daar zelf van mochten genieten. Het was dienst en wederdienst. De kasteelheer beschermde en zorgde voor hun veiligheid. Maar de horigen, zij werkten ten gunste, ten dienste van, met hun producten voor het kasteel en de kasteelbewoners. Heer en horigen. En daar zit het woord gehoren in, gehoorzaam. Nu, wij leven gelukkig niet meer in die standenmaatschappij. Maar ter verduidelijking noemde ik dat. Heerschappij voeren. Dat komt de kasteelheer. Heerschappij. Dat paste bij hem. Dat past ook bij dit kind. Dat koning zal zijn. De heerschappij rust, zegt de HSV, op zijn schouders. Dat is daar als het ware op vastgehecht. Dat is daar maar niet eventjes op. Maar dat is daar gedurig op. Niet maar even. Niet maar een aantal tientallen jaren. Zoals heersers in deze tijd. Of in de verdere tijd van de geschiedenis. Hun land besturen. Regeren. En soms overmatig heersen, als ze ook andere landen willen innemen en hun heerschappij niet goed gebruiken. Hun heerschappij is per definitie tijdelijk en die kan ook afgenomen worden. Maar de heerschappij van dit kind niet. Dat de rust op zijn schouders. Hij zal beschermen. Hij zal zorgen in zijn koningschap voor al zijn onderdanen. Heere is hij. Zo zal hij in de kerstnacht ook genoemd worden. Als de engelen het zeggen, de engel het zegt, u is heden geboren, de zaligmaker, de gelukkigmaker. Welk is Christus? De Heer. Hij heerst. Maar niet als een slechte, maar als een zeer goede, ja, de uitnemendste kasteelheer. Heer. Hij is de grote zoon van David. Hij is de grote volger, de meerdere van Salomo. Eens zal hij het zeggen. Meer dan Salomo is hier. Willen wij wijs zijn? Dan moeten we het van hem leren. Willen wij zien wat Gods vrezen is, dan moeten we het van hem leren. Hij op wie de vreze des Heren is, zegt Jesaja op een andere plek. Deze zal koning zijn. Ach, velen zouden hem verwerpen in zijn tijd. Niet allen zouden hem volgen. Volstrekt niet. En velen die hem een tijd lang zouden volgen, zouden zich van hem afkeren, als wat hij hen zou zeggen, hen niet zou aanstaan. Die van hem zijn, kunnen het hebben. Als hij ook dingen zegt die moeilijk zijn voor een mens van nature om te geloven. Als hij laat zien wat in de mens is. En wat in het hart des mensen zit. Aan kwaadheid. Aan boosheid. Aan zonde, aan onmacht. Ze zullen het toestellen. Als er één is die weet wat in het hart van de mens is, dan is hij het. Niet omdat hij ook zonde zal doen, maar omdat hij God is en blijft. Hij was is geboren om koning te zijn. Ja, hij is ooit ook als koning uitgeroepen. Maar hij is ook uitgeworpen. En toen werd hem een koningsmantel omgeworpen als een spotkleed. Wie is hij voor u? Hij die in zo'n diepe vernedering moest komen. Het ook moest meemaken, maar het ook wilde meemaken. Dat laatste stuk van zijn leven te lijden, te leven. In diep lijden. Veracht. En aan het kruis zou hangen. Om priesterlijk te doen wat bij God te doen is. Voor de zaligheid van al de zijnen. Zichzelf als een schuldoffer geven. Opdat de toorn van God gestild zal worden. En zijn bloed, dat hij zal storten, reinigen, zal van al de zonden. Kind is ons gegeven die koning zal zijn. Die ook zal strijden koninklijk. Tegen die grote tegenstander waar alle mensen het van moeten verliezen. Uit zichzelf. Hij was de enige die hem de kop kon vermorzelen. En hij heeft het gedaan. Gekomen om hem van zijn macht te beroven. De sleutels van de hel had. Hij heeft de boze overwonnen, gemeente. Hij heeft zijn koninkrijk gesticht op aarde. Hij heeft zijn wetten gegeven. Denk aan de bergreden. Zijn heerschappij is en blijft op zijn schouder. Tot aan het laatste toe. Tot nu toe, Jezus Christus, koning, ja ook profeet, ja ook priester. Koning is hij geworden en in het bijzonder legt Jesaja daar de nadruk op. En wie is hij dan? O, dat laatste wat er dan staat is zo heerlijk gemeend. Hij is de vredevorst. Hij is het echt die de ware vrede kan schenken. Zijn naam is wonderlijk. Zijn naam kan ook genoemd worden wonderlijke raadsman. In één genoemd, die beide eerste namen. Wonderlijke raad. Wonderlijke raadsman. Hij geeft wonderlijke raad. Om naar hem te horen. Om zijn onderwijs ter harte te nemen. Om zich om te verkondigen dat, ja, dat hij een licht is en geen duisternis is. En dat hij van alle duisternis verlossen kan. Ook van de onwetendheid, maar ook van de zonde. Ook van de onwetendheid. Knapste filosoof. Buiten Christus kan de waarheid niet noemen. En de meest eenvoudige gelovige ziet in hem de waarheid die de waarheid is. Ik ben de weg, de waarheid, het leven. En die in mij gelooft, die zal niet sterven, al ware hij ook gestorven. Ik raad u, zegt hij vanuit de hemel in de openbaring. Ik raad u dat u van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat ge rijk moogt worden en witte klederen, opdat ge moogt bekleed worden. Oh, wat zijn we gelukkig als we zijn raad ter harte nemen. We hebben aan hem echt genoeg gemeten. We hoeven niet een ander uit te denken, zegt de geloofsbelijdenis, dan hem die ons meer dan lief is. Ja, die ons lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Wat moeten we van hem kopen? Wat moeten we dan wel niet meebrengen? Wat? Onszelf. En onszelf aan hem verliezen. Kopen. Met een geweldig hoog bedrag. Nee, Jesaja zal het zeggen. Komt, koopt zonder prijs wijn en melk. Alles wat we nodig hebben is bij hem. Wonderlijk, gemeente. Wonderlijk als we dat niet alleen betrekken op de raad die hij geeft. Maar ook, zoals in de eerste gedachte zagen, dat hij zelf een kind van het wonder is. Maar ook wonderlijk in zijn leven en in zijn werk. En dan lezen we vervolgens die naam, de sterke God. Was het te zien? Zagen de herders het? Kind in de kribbe? Dat er een sterke God ligt. De sterke God. Hij is gekomen als een zwak mensenkind. Als alle andere mensen hulp van vader en moeder nodig had. Toch. De sterke God. Die, zoals we zojuist zeiden, de boze heeft, zal overwinnen. En die voordat hij ten hemel vaart van de aarde zal zeggen dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Sterke God. Van hem hebben we kracht nodig. Om enigszins op hem te lijken. Van hem hebben we kracht nodig om staande te blijven in het waarachtige christelijke geloof. En de verzoeking en de verleiding tot zonde van je af te doen. Om hem te volgen ook. Ook als je een weg moet gaan. Die enigszins lijkt op die van hem. Welke weg moest hij gaan? Een weg van vernedering. Een weg van verachting van mensen. Een weg van lijden. En hij ging die weg. En hij heeft die weg ook gegaan, gemeente. Om ons onderwijs te geven. Om ons te doen volgen, maar niet in eigen kracht. Wij willen sterk zijn, wij willen groot zijn. Maar iemand is juist groot als hij zijn leven mag verliezen aan hem. En hem mag volgen. En zo ook iets van het licht verspreiden in je leven. Als je zoals Luther zei, als christen ook een Christus mag zijn. Nee, niet dat je zelf met je leven een offer brengt. God heeft onze offers niet nodig. En dan toch, wie hem lief heeft, die maakt, weet ook dat je alles voor de Heere over hebt. Dat gaat als vanzelf. Het offer van de dankbaarheid. Sterke God, wie is hij? Kijk ook nog even naar die andere namen, gemeente. Eeuwige Vader. Vader der eeuwigheid. Dat is ook wel wonderlijk, vindt iemand. Hij is toch de Zoon? Hij is toch niet de Vader? God de Vader, de eerste persoon van de drie enige God, die is toch de Vader? En de tweede, wie Jezus zal zijn op aarde, dan is hij toch de tweede persoon van het goddelijke wezen. En toch niet de eerste, niet de Vader. Toch wordt het hier gezegd. Eeuwige Vader. Hij is ook één met de Vader. Zoals hij dat zelf gezegd in het evangelie van Johannes. Wat doet een vader, gemeente? Wat doen jullie als vaders als je kinderen mag hebben? De liefde van je hart. Je hart laten spreken toch naar je kinderen toe. En als grootvader, als je kleinkinderen mag hebben. Je hart laten spreken. Je liefdevolle hart laten zingen aan je kinderen. Nou, dat doet deze zoon ook. Eeuwige Vader. Hij zorgt voor zijn kinderen. Hij zorgt eeuwig voor zijn kinderen. Die hem van de Vader gegeven zijn. Als de goede herder die zorgt voor zijn schapen. Weet u, in de Openbaring wordt het gezegd dat hij het Lam Gods is. Dat staat. Niet ligt. Maar staat. En dat de slachtwonde te zien is in de hemel. Maar in de Openbaring staat ook dat hij de herder is. Die zorgt voor zijn schapen. Niet alleen in de tijd van zijn leven, van je leven. Maar eeuwig. Hij is de eeuwige Vader die zorgt. Die ze in het leven houdt. Die zorgt voor hun leven. Is hij in het eeuwige leven gekomen, zij zullen er ook zijn. Echt waar. Echt waar. Daar kun je van op aan. Als je eens je leven aan hem mocht geven. Dan blijf je eeuwig de zijde. Ja, maar ik ben. Ja, ben je ook zo'n dwaalziek schaap? Ik wel hoor. Heb je ook zo'n last van dat eigen ik wat er nog kan zijn? Van dat je het zelf wil uitmaken, de dienst wil uitmaken. Dat je eigenlijk nog steeds zelf een beetje koning wil zijn. O ja, als mensen heb je verantwoordelijkheid. O ja, als mensen op aarde heb je taak. Als je vader of moeder bent, moet je ook heersen. Wel op de goede wijze. Geen macht misbruiken, dat heeft Jezus ook nooit gedaan. Maar toch, in zijn kracht, en ziende op zijn heersen, en het ontvangen van het onderwijs van zijn bediening, zo. Maar niet met dat oude ik, niet met de oude mens, maar de nieuwe mens, zit hij op de troon bij u? Dan moet je die oude mens er ook dagelijks nog afjagen. Voel die strijd in het leven, gemeente. Dat de nieuwe mens boven ligt. En de oude, die pas bij de laatste ademtocht echt dood is, moet sterven. Dat is de strijd die een christen moet voeren. In zijn eigen hart. Voer die strijd, gemeente. Opdat Christus een gestalte in u zal hebben. Al meer en al meer. Eeuwige Vader, maar ook Vredevorst. Een Salomo. Salomo betekent dat, hè? Vredekoning. Ja, Salomo heeft geregeerd 40 jaar, net zo lang als zijn vader. Zijn vader David, die veel strijd moest leveren. Hij was de koning in de tijd van vrede. Vele goede dingen gedaan. Tempel gebouwd. Maar ook wel veel slechte dingen gedaan. En David ook wel. Van David lezen we heel wat schuldbelijdenissen. Van Salomo heel weinig. Deze koning. Hij zal nooit iets verkeerd doen. Hij zal nooit geen schuld hoeven te belijden voor zijn eigen zonden. Die zal hij niet hebben. Hij is de meerdere David. Hij is de meerdere Salomo. Hoor naar hem. Vrede, gemeente. Dat is een breed begrip in de Bijbel. Het is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Dat wapens zwijgen. Oh, wat zullen ze daarna verlangen. En wat heeft Nederland daarna verlangd? De Tweede Wereldoorlog. Laat het waarderen, gemeente, dat er vrede is. En niet denken, vrede, vrede, en er is geen gevaar. Er is wel gevaar, op allerlei manieren. Voer de geestelijke strijd vooral. Deze vrede, die deze koning bewerkt, dat is meer dan afwezigheid van oorlog. Dat is het heil dat hij geeft uit genade. Dat is het heil van de verlossing. Van de zegen geestelijk ook en van het eeuwige geluk. Dat zo wanneer je in donkere perioden van je leven terechtkomt. Dat je toch weet. Er is uitkomst. En dat je als je in de schaduw van de dood terechtkomt. Dat je toch weet. Ik zal naar het licht gaan. Ja, het is licht in mijn hart. En ook als het licht niet in het hart gevoelig is, dan weet ik dat mijn verlosser leeft. En dat ik daarom ook zal leven. Wij hebben vrede bij God. Door Jezus Christus, onze Heere, zegt Paulus. En dan gaat het ook heen naar de eeuwige vrede. Die ten volle genoten zal worden zonder ooit nog in welk opzicht dan ook belaagd te worden. Zonder dat die vrede nog één keer verstoord wordt. O ja, op aarde was Jezus ook gekomen om vrede te brengen. Maar niet in de eerste plaats de vrede ten opzichte van de Romeinse overheersers. Hij zegt zelfs, ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard. Daar waar hij zijn koninkrijk opricht. Daar komt er ook tegenstand. Komt er scheiding tussen de wereld en tussen zijn volk. Maar zijn volk zal hij vrede bereiden. Eeuwige vrede. Hier beginnend op aarde. Dat ons ook doet verlangen bij tijden. Ja, ook naar zijn wederkomst. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Advent spreekt ook van dat advent. Wanneer komt u? Hoe zal ik u ontvangen? Bent u bereid? Zie op het werk van deze vredevorst. Heb hem nodig. Die alle onrust weg kan nemen. En die u verzekert ook dat het gaat. Naar het eeuwige vrederijk, waar geen einde aan zal komen. Amen.